Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is vrijdag 6 juli, een dag voordat de Tour de France 2018 van start gaat. Mijn naam is Tim de Gier. Ik ben een van de presentatoren van De Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Dag en Nacht Media en hetiskoers.nl. Maar tijdens deze tour zijn we er ook 4 keer op nu.nl, elke keer in het weekend. En dit is daarvan de eerste aflevering. Tijdens deze 4 specials bellen wij met Daan de Ridder, redacteur van Nu Sport, die de komende weken vertoeft in Frankrijk om te jagen op het laatste nieuws en de laatste uitslagen. Hij is onze man in het peloton. Daan, goed om je te spreken. Wat doet de verslaggever van Nu.nl zo dagelijks in de Tour?
Nou ja, ik weet niet of een Nu.nl verslaggever heel veel andere dingen doet dan een verslaggever in zijn algemeenheid. Maar voorlopig was het heel veel persconferenties aflopen op de meest uiteenlopende locaties. En ja, als de Tour begint, dan is het 's ochtends haasten naar de start. Als dat zelfs in je programma past. Dan in je auto zitten, stappen, haasten naar de finish. De ene dag is de verplaatsing wat langer dan de andere. En als het in de berg is, dan duurt het allemaal wat langer. En na de wachten op de finish met honderden andere journalisten de koers kijken in een grote perszaal. Interviewen. Terug naar de perszaal. je stukjes uitwerken. En dan haasten naar je hotel en hopen dat je ergens in Frankrijk nog wat te eten vindt. Dat is het eigenlijk.
Maar is er nou een beetje te doen om... Want je moet natuurlijk vertellen wat er in de koers gebeurd is die dag. Maar ik ben ook wel eens bij de Tour gaan kijken. En dan is het een ontzettende chaos rondom die Tourcaravaan. Lukt het je dan wel om de koers goed in de gaten te houden, om daar een verslag van te kunnen schrijven?
Nou ja, als je zeg maar zo ervoor zorgt dat je gewoon op tijd bij de finish bent, en je laat ze zeggen anderhalf, 2 uur van tevoren of misschien nog wel eerder, dan zit je gewoon in de perszaal en daar zijn gewoon allerhande tv's. En dus daar kun je gewoon de koers prima op volgen. Inderdaad, als je langs de weg...
Dus jij zit ook vooral tv te kijken.
Uiteindelijk is het helemaal niet zo glamorous hoor. Wij zitten gewoon tv te kijken ook met z'n allen. En want dat is, hoe je het ook bent of keert. Ja, je kunt misschien in de... Nou, ik denk zelfs als je in de ploegleidersauto zit, die zitten gewoon ook tv te kijken natuurlijk. Ja. TV is de beste manier om wielrennen te kijken, waar je ook bent.
Ja, nee, precies. Dat is ook onze opvatting bij de Rode Lantaarn. Want wij blijven ook gewoon op onze bank voor onze tv zitten. We hebben één keer hebben we een van ons meegestuurd met Dwars door Vlaanderen. Een koers uit het voorjaar. Toen dachten we ook, leuk om een keer een verslaggever in de koers te hebben. En die zat in de achterste auto en die heeft volgens mij 1 renner gezien. Dat was namelijk iemand die lek was gereden. Maar het heeft dus volgens mij niet zo heel erg veel zin om in zo'n wagen te zitten. Maar zitten veel journalisten wel gewoon in die achtervolgingswagens van het peloton?
Nee. Je kunt wel een accreditatie zeg maar krijgen dat je avant le koers, voor de koers of achter de koers mag rijden. Maar ja, wat heb je eraan? Ik sprak toevallig donderdag een collega van me die dit al wat langer doet dan ik. Die er ook vanaf begin jaren 90 volgens mij onafgebroken bij is. En die mij hebben een beetje van... Vroeger kon je gewoon nog achter de koers aanrijden. En dan kon je zelfs tijdens de koers vanuit je auto nog even wat vragen stellen aan die renners. Nou ja, dat is natuurlijk echt nu onbestaanbaar. wat dat betreft geldt dat natuurlijk voor alle sporten. Dat het contact met de sporters allemaal wat meer gereguleerd is. Maar goed, dat komt natuurlijk ook omdat we met veel meer zijn dan vroeger als je met veel meer journalisten.
Ja.
Dus het is de koers op tv volgen. En dan afloop je, of eigenlijk iets voor de finish, Naar de finish spoeden of daar vlak achter. En daar staan iets minder tv's, dus dat is wat meer dring altijd. Maar daar hoop je dan ook de finish nog te kunnen zien. Eigenlijk, terwijl je er vlak na de finish staat, kijk je hem in principe ook op tv. Ja. En daarna barst echt de chaos los. Want dan duiken honderden journalisten plus tientallen verzorgers op heel hard rijdende en zo snel mogelijk uit willen fietsende en weg willen rijdende renners. En dan is het een beetje hopen dat je iemand vindt die wat wil zeggen.
Ben jij ook een van die journalisten die dan met een microfoon bij de renners probeert te komen? Na de finish?
Nou ja, meestal niet direct naar de finish, want ik heb een microfoon bij me en ik neem ook video's op. Alleen ja, ik ben wel in mijn eentje en als je in je eentje bent, dan leg je het onherroepelijk heel snel af tegen de cameraploegen die zeg maar met cameraman en verslaggever zijn. Want die kunnen natuurlijk wat makkelijker laveren tussen de renners door. Dus ik probeer meestal gewoon naar de teambussen te gaan. Die staan in principe na de finish ergens opgesteld. Soms wat verder, maar meestal niet al te ver. En daar staan ze dan alle 22 op een rij. En als je daar naartoe gaat, dat is ook gewoon algemeen geaccepteerd, dat daar de perscontacten plaatsvinden. Dus en daar is het meestal ook wel druk, maar niet zo druk dat je moet dringen voor je plekje echt.
En waar ben je nu eigenlijk? Ben je bij de startplaats waar het morgen begint?
Nou, vorig jaar, dit is mijn derde tour nu. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde als 2 jaar geleden. Namelijk, de tourstart is niet in een plaats, zoals vorig jaar start in Düsseldorf. Mm-hmm. Maar in een gebied, namelijk de Vendée. Dus de hele karavaan, zowel de teams als alle journalisten, als iedereen eigenlijk, die zijn verspreid over de hele Vendée. Dus ik zit nu in een klein dorpje. Ergens aan de oostkant van de Vendée, een flink stuk van waar de Tour, want de Tour start op het Noirmoutier aan Ile-eiland, helemaal aan de westkust. Dat zie je nog wel 1,5 uur vandaan, geloof ik. De finishplaats van zaterdag is bijvoorbeeld hier weer dichterbij. En dan heb je zondag finish- en startplaatsen die hier ook in de buurt zijn. En maandag de ploegentijdrit in Cholet, dat is hier ook niet heel ver vandaan. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het wel fijn, want als toervolger hoop je altijd zo lang mogelijk in één hotel te kunnen blijven. Dat scheelt een hoop. Ja. Dus ik zit nu 5 dagen in hetzelfde hotel. Dat is echt een grote luxe.
Ja, maar en het is ook zeg maar een grote advertentiecampagne voor het gebied, denk ik, dit weekend.
Zeker. Ik weet niet hoeveel de Vendée, de departement Vendée, hiervoor betaald heeft. Maar dat zal niet tonnen geweest zijn. Dat zal in de miljoenen lopen. Want 3 etappes. Volgens mij etappe 4 begint zelfs officieel ook nog wel in de Vendée. Maar in ieder geval 3 etappes vol in de Vendée. En dan beginnen op natuurlijk zo'n visueel zeer mooie plek als dat eiland voor de kust. De helikoptershots zullen de beeldschermen wel weer inkomen. En inderdaad, Vendée hoopt daar natuurlijk extra toerisme uit te halen.
En jij bent natuurlijk, jij hebt hier al een paar dagen rondgelopen tussen al die presentaties van die teams. Is je wat opgevallen? Kan je iets zien aan die presentaties? Kan je iets zeggen over hoe ze ervoor staan?
Alle Nederlandse klassementsrenners, de 3 die we hebben, Steven Kruiswijk, Bauke Mollema, Tom Dumoulin, die waren allemaal vrij relaxed, moet ik zeggen. Of eigenlijk zeer relaxed. Vrijdagochtend nog als laatste met Bauke Mollema gesproken. Dat was het opeens niet heel druk meer, want die begon al om 9:00 AM. Dus dat zorgde al wat voor natuurlijke selectie.
Maar hij is altijd relaxed, toch, Bauke Mollema?
Daar heb je zeker gelijk in. Bauke Mollema was inderdaad zoals Bauke Mollema was. Maar ik heb voor de check ook nog maar even gevraagd aan zijn teamgenoot en wegkapitein en maatje Koen de Kort. Of zeg maar wat ik observeerde of dat ook. Want hij is ook nog recent met hem op 2 weken op hoogtestage geweest in Zwitserland. En hij bevestigde dat Bauke Mollema er momenteel zeer goed voor staat en heel relaxed is en heel goed oogt. En Tom Dumoulin eigenlijk, weet natuurlijk, ik zie hem nog. Het is de laatste zaterdag van de Giro, of eigenlijk die vrijdag was het nog erger, over de finish komen van die bergrit waarin Froome de macht greep. Ik heb Tom Dumoulin nog nooit zo uitgeput en moe gezien. Maar 7 weken later, minder dan 7 weken later, is hij inmiddels zeer monter. Hij noemde zijn hoogtestage normaal toch een moedje. Noemde hij bijna een vakantie. Hij had de hele 10 dagen, was het geloof ik, in La Plagne een vakantie gevoeld. Het was daar zo mooi fietsen. En hij voelt zich Ja, hij zei ja, als ik, hij gaat voor de Giro, gaat hij altijd naar de Sierra Nevada, of in ieder geval de laatste jaren. En dan zit je bovenop een berg in een hotel en is er verder niet zoveel te doen. Ja. Dat noemde hij echt een moedje. Alleen La Plagne was zo mooi. Nou, hij had, ja, ze sliepen niet in een tentje, maar voor de rest was het alsof je op vakantie was. Bijna met Simon Geschke en Søren Kragh Andersen, geloof ik. Was het ook nog gezellig. Ze hebben veel voetbal gekeken, het WK.
Oh.
Ik vroeg nog aan Simon Geschke of hij de Nederlanders, of eigenlijk de Nederlander Tom Dumoulin, veel gepest heeft. Aangezien wij er niet bij waren. Nou, dat, hij bezwoer me dat dat wel meeviel. En dat het daar ook wel meeviel, het gepest terug toen Duitsland uitgeschakeld werd. Maar goed, ze hebben in ieder geval zich vermaakt daar.
Ze hadden ineens heel veel tijd toen Duitsland er zo vroeg uit lag. Toen wilde Geschke ineens wel gaan fietsen.
Ja, dat weet ik niet. Maar het WK voetbal, dat was een goede manier om de tijd te doden. Hè? Want dat is altijd de vraag. Je gaat natuurlijk niet 12 uur per dag fietsen op zo'n hoogtestage. Dus je hebt heel veel tijd te doden. En dus wat dat betreft kwam het WK goed uit. Bauke Mollema overigens heeft... niet zoveel met voetbal. Die heeft vooral gelezen, zei Koen de Kort.
Oh, dat is ook altijd geweldig natuurlijk. Het beeld van wat de renners doen, zeg maar, als ze buiten de koers zijn, is natuurlijk heel aansprekend. En ik stel me nu zo voor dat Dumoulin en Geschke met z'n tweeën in korte broek op de bank liggen. En dat Mollema en Koen de Kort Dostojevski's en Tolstoy's met elkaar uitwisselen op de hotelkamer.
Dat is een heel mooi beeld. Dat mag je van mij vasthouden. Ik moet daar wel enigszins de realiteit doen. Van Bauke Mollema is bekend dat hij altijd heel veel boeken meeneemt naar ook de Tour, naar koersen. Dat hij heel veel leest. Koen de Kort die zat gewoon voetbal te kijken. Die heeft bijna alles gekeken, zei hij. En die had een Spaanse verzorger en een Portugese mechanicien of andersom mee. Dus die waren ook nog wat met elkaar aan het uitvechten, zal ik maar zeggen. Ik moet heel eerlijk zeggen, van Steven Kruiswijk weet ik niet of hij het WK voetbal heeft gekeken. Dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Dat kan ik nog even gaan vragen. Maar ook Steven Kruiswijk was relaxed, die vond het prima dat alle aandacht nu toch naar Tom Dumoulin uitgaat in Nederland. En dat hij vanuit de underdog rol hoopt hij gewoon hier een goed klassement te rijden. Zijn vorm van de Giro van 2016, toen natuurlijk bijna won. Hè? Toen hij eigenlijk bijna Tom Dumoulin was, namelijk de man die voor het eerst een grote ronde won. Nederlander die voor het eerst een grote ronde won na, wat was het toen, 26 jaar. Prima zegt hij. Ik heb de underdog-rol, vind ik echt allemaal prima. En hopelijk komt de aandacht al aan het eind. Dat betekent namelijk dat ik het goed doe. Dus ook Steven Kruiswijk lijkt nu nog goed. Maar goed, zodra de Tour begonnen is, hè, dan wordt het ontzettend nerveus. Die eerste week is kans op wind hier zo in het noordwesten van Frankrijk. Een ploegentijdrit, er komt natuurlijk nog een kasseirit helemaal aan het eind van de eerste week. Dus die relaxedheid zal zeer snel omslaan in nervositeit.
Maar om nog heel even terug te komen op die aanloop naar de Tour. Want we zijn heel erg ons aan het verheugen op de eerste etappes. Maar ik vind toch ook altijd wel interessant de aanloop en de ploegen die zich daar allemaal melden. Ga je alleen maar naar de ploegen van de Nederlanders? Of heb je ook andere? Ben je ook bij teampresentaties van andere ploegen geweest?
Moet ik even over nadenken. Nou ja, ik ben geloof ik alleen bij ploeg geweest met de Nederlander. Maar goed, Team Sky, daar was ik ook wel in geweest als Wout Poels er niet in had gereden. Want dat was
natuurlijk, natuurlijk.
Dat was natuurlijk wel een dingetje. En dat was meteen ook wel de meest, bizarre persconferentie die er was. Misschien wel ooit heb meegemaakt hier zo in de Tour.
Heb jij ook staan joelen daar?
Ja, dat zou mijn objectiviteit niet ten goede komen. Nee, ik was blij dat ik een plekje had waar ik iets kon horen. Dus Joelen zat er niet in. Nee, wij journalisten hebben kritische vragen gesteld in plaats van gejoeld. De persconferentie was eigenlijk aangekondigd vrij naïef door Sky in hun teamhotel. Maar wonder boven wonder kwamen ze erachter dat het misschien wel eens heel druk zou kunnen worden. Je vraagt je af waarom. En dus ze hadden ergens een gymzaal, een hele grote gymzaal gevonden op 3 kilometer van een teamhotel. En daar kwam ik aanrijden, stonden al heel veel auto's en er stonden al heel veel journalisten op te wachten. Het was bijna de koning opwachten bij Koningsdag in Groningen, had ik het gevoel. En daar kwam op een gegeven moment dan de teambus van Team Sky aanrijden, de hele 3 kilometer gereden. En gingen ze daar zitten aan het einde van die hele grote gymzaal. Er zullen 200 journalisten geweest zijn. En ik heb er heel weinig van gezien, want ik zat helemaal achteraan. En heel bijzonder. Dave Brailsford, de teambaas, die begon, omdat het moet, begon hij over het feit dat Team Sky deze tour ook rijdt om plastic uit de oceanen te halen. Dat vond hij wel een goede intro van deze persconferentie, waar natuurlijk ook iedereen voor gekomen was. En daarna begon de met name Britse parlementaire enquête voor Brailsford en zijn Froome. Maar ja, die zijn er inmiddels zo aan gewend. Wat dat betreft was dat eigenlijk niet heel veel anders dan vorig jaar, toen natuurlijk ook heel veel rondom Sky speelde. Zij sloegen die vragen redelijk geroutineerd weg. Maar ja, het was wel een bijzonder schouwspel al met al.
En hoe vond je dat Froome oogde? Was hij, je zegt, ze zijn het eigenlijk wel een beetje gewend. Maar zoveel gejoel op zo'n persconferentie en zo'n slechte aanloop eigenlijk voor hem. Was dat aan hem te zien?
Nou ja, nogmaals, ik heb hem vrij weinig in de ogen kunnen kijken. Want er stonden 10 collega's voor, of meer. Logischerwijs kun je niet voorstellen dat het niet iets met hem gedaan heeft. Hij gaf ook toe, het is een hele grote opluchting dat het nu voorbij is. Hij noemde het, want zo is hij ook alweer, is natuurlijk heel, heel erg Brits. Hij noemde het de afgelopen 9 maanden een grote uitdaging. Quite a challenge.
Zeker.
Dat is natuurlijk de Britse understatement, zal ik maar zeggen. Maar je kunt ook de feiten erbij pakken dat hij onder al die omstandigheden heeft de man wel gewoon een vreselijk zware Giro gewonnen. Dat noemde zijn teambaas een buitengewone prestatie, dat hij ondanks alle shit die er over hem heen is uitgebaggerd, dat hij Giro won. Dus ja, op basis daarvan zeg ik, ongetwijfeld heeft hij leukere jaren beleefd dan de afgelopen jaar. Maar ja, je kunt niet zeggen dat de prestaties er ondertussen of in de tussentijd onder geleden hebben. Dus ik verwacht ook eigenlijk niet dat zijn prestaties in deze Tour minder zullen worden vanwege die affaire. Als het minder wordt, dan is het omdat hij voor het eerst in zijn leven de Giro heeft gereden voor een klassement voordat hij de Tour reed. Dat lijkt me een stuk meer relevanter voor zijn prestaties, denk ik toch, dan die zaak. Of in ieder geval die nasleep van die zaak.
Ja, daar zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd naar. Daan, tot slot. Iedereen is natuurlijk hier op het laatste moment zijn tourpoeltjes aan het invullen. Je hebt het grondsvast daar wel een beetje van de namen van mensen op wie er gelet moet worden en die goed gaan zijn. Zijn er nog tourpooltips die we mee moeten nemen of renners waar we extra op moeten gaan letten komende tour?
Nou ja, ik ga je natuurlijk niet. Ik kan me niet voorstellen dat ik renners noem die de mensen niet kennen. Maar wat me wel opvalt, ook als ik lijstjes zie van andere media en andere journalisten, dat Primoz Roglic, die staat heel vaak zelfs als op het podium. Ik heb zelfs één journalist gezien die hem als de winnaar voorspelde. Ik heb hem op de tweede plek gezien, ik heb hem op de derde plek gezien. En op alle lijstjes zie je Primoz Roglic staan, maar niet Steven Kruiswijk. Terwijl Steven Kruiswijk is toch echt de kopman van Lotto Jumbo. Ik heb het nog gevraagd bij Jan Boven, de ploegleider van dienst hier van Lotto Jumbo. Roglic, wat is nou jullie plan? En toen zei hij, het eerste wat hij zei, Steven Kruiswijk is onze kopman. Roglic gaat in de schaduw, mag hij een beetje leren en proberen mee te schuiven. We gaan niet zijn klassement opgeven. Maar hij is hier niet. Het is niet zo gek, hè? Want Roglic heeft natuurlijk de Ronde van het Baskeland gewonnen, heeft de Ronde van Romandie gewonnen dit jaar. En dat is natuurlijk bij iedereen opgevallen. Vorig jaar een tourrit gewonnen. Alleen ja, volgens het plan van zijn ploeg is het helemaal niet de bedoeling dat hij dit jaar al voor een podium gaat rijden, zou ik maar zeggen. Als je kijkt naar zijn vorm dit jaar, dan zijn de mogelijkheden eigenlijk eindeloos. Hij kan voor het hoog in het klassement gaan. Hij kan weer voor een ritzege gaan, zoals vorig jaar. Hij kan zelfs voor de bolletjes trui gaan. Dat lijkt me wel een renner om in het achterhoofd te houden als je een poeltje invult.
Hij hoeft niet te knechten voor Steven Kruiswijk.
Ik bedoel, ik sluit niet uit dat dat gaat gebeuren op het moment dat de situatie daarom vraagt, zal ik maar zeggen. Als hij wat later staat in het klassement. Maar de eerste 9 etappes zijn, geloof ik. Hè, dan gaan we pas de berg in na de eerste rustdag. Daar gaan ze proberen om hem gewoon ook te beschermen. En daarna mag hij gewoon in de berg natuurlijk ook in eerste instantie gewoon voor zijn eigen kans gaan. Kijk, ze hebben ook nog Robert Geesink en Antoine Tolhoek voor de bergen. Dus ze hebben eigenlijk al wel twee op papier best wel luxe knechten in de bergen. Dus ik denk niet dat Roglic, zeker niet in de eerste bergetappes, dat je hem zult zien water dragen voor Kruiswijk.
Ja, wat geweldig. Als je dit zo noemt, krijg ik er zoveel zin in. Want een sterke ploeg hebben ze meegenomen. Zullen wij afspreken dat we elkaar volgende week weer spreken? En dan bellen we nog een keer. En dan kijk even hoe je er dan voor staat.
Ja, dan weten we, iets meer van de ploegentijdrit. Maar dan moet de echte Tour nog beginnen, zou ik maar zeggen, met de bergen. Dus dat lijkt me een goed plan.
Ja. Ja, dan hebben we de grote sprints hebben we in ieder geval gehad van de eerste week.
Precies.
Oké, dankjewel Daan.
Dat was het, de eerste special van nu.nl en de Rode Lantaarn. Wilt u meer horen van deze podcast? Dat kan. Abonneer je dan in iTunes op de Rode Lantaarn of luister in Spotify. Daar zijn we ook. Of vind ons op de site van podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Na de eerste etappe verschijnt ook de eerste aflevering van de Rode Lantaarn. De verslaggeving van Daan de Ridder is natuurlijk elke dag te vinden op nu.nl. En volgende week horen we wederom hoe het achter de schermen is gegaan. A biento! I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.